Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, wees welkom in het programma De Rots in de Branding. Op 27 januari 1945, 80 jaar geleden, trokken de eerste troepen van het Rode Leger het concentratiekamp van Auschwitz en Auschwitz-Birkenau binnen. De nazi's waren reeds enkele maanden voordien begonnen met alle mogelijke bewijzen van massamoorden te vernietigen. Eén onderdeel hiervan was de evacuatie van de gevangenen uit het vernietigingskamp. Via zogenaamde dodenmarsen werden tienduizenden gevangenen lopend getransporteerd naar concentratiekampen dieper in het Derde Rijk. De nazi's waren bang dat ze na de bevrijding als getuigen zouden kunnen fungeren. Tijdens deze dodenmarsen kwamen duizenden gevangenen om het leven. De bekendste dodenmars, 9 dagen voordat de Sovjets in Auschwitz aankwamen, begeleidden de SS 60.000 gevangenen die naar Loslau moesten lopen, bijna 60 kilometer verderop. Meer dan 15.000 overleefden deze mars niet, door de kou, min 20 graden, ziekte, honger en door executie als ze niet konden volgen. De zwakkeren waren achtergebleven in het kamp van Auschwitz. Uiteindelijk verbleven er nog een 9.000 van de ruim 130.000, waarvan er dan nog honderden overledenen. En alzo vonden de Russen nog een 7.500 uitgeputte en doodzieke gevangenen. En deze bevrijding werd uiteraard herdacht ter plaatse. De enkele overlevenden zijn vandaag tegen de 100 jaar, waarschijnlijk de laatste keer dat ze deze reis maken. En zo was aanwezig de 95-jarige Stanislaw Zalemski, die op de leeftijd van 18 jaar werd opgepakt omdat hij Poolse verzetssymbolen op muren had geschilderd. Het kamp was een hel die je niet meer uit de gedachten van een mens krijgt, vertelde hij. Zo getuigde de 94-jarige Poolse Janina Iwanska hoe zij in Auschwitz toekwam in een geur van brandende lichamen. Toen ik uit de trein stapte, zag ik de keulen waarin lijken werden verbrand, omdat de crematoria het niet aankonden. Maar ze verwees ook naar de dag van vandaag. Ze verwees naar de verdeeldheid in de wereld. Ik zal niet nog heel lang leven, maar als ik naar de jeugd en de kleintjes kijk, wat zal hun toekomst zijn? Ik zie het somber in. De 99-jarige Franse Ginette Kolinka vertelde hoe ze zich schaamde toen ze bij aankomst al haar kleren uit moest doen. De nazi's gebruikten alles om ons te vernederen. De geboren Poolse Esther Zeno, die in Parijs werd opgepakt, overleefde 17 maanden in dit vernietigingskamp. De nazi's zeiden haar: u moet zich geen illusies maken. U bent door de poort naar binnen gegaan en u zult door de schoorsteen naar buiten gaan. De 98-jarige Judith Elkan Hervé vertelde hoe moeders met hun kind in de armen de gaskamers inliepen. Auschwitz is voor mij moeders die hun kinderen de dood indragen. We moeten ervoor zorgen dat we jongeren op een andere manier opvoeden dan met haat. We moeten ze de waarheid van de geschiedenis vertellen en ze waarschuwen. Onderwijs is essentieel. En tenslotte de 86-jarige Tova Friedman, wonende in het Amerikaanse New Jersey, verwees naar de dag van vandaag. De wereld is giftig geworden. Ik besef dat we weer in een crisis zitten met zoveel haat en wantrouwen. Als we dit niet stoppen, kan het alleen maar erger worden. Er kan nog een verschrikkelijke verwoesting plaatsvinden. Beste vrienden luisteraars, ik stel voor eerst een stukje muziek, om daarna te luisteren naar de getuigenis van Edith Eger, vandaag 98 jaar oud en overlevende van Auschwitz. Maar ook met een boodschap en raadgevingen voor onze tijd. Edith Elefant, maar beter bekend onder de familienaam van haar latere echtgenoot Eger, is een overlevende van de Holocaust in Auschwitz. Edith Eger is de jongste dochter uit een Joods-Hongaars gezin, geboren in 1927. Dus vandaag bijna 98 jaar oud. Vader was kleermaker en moeder huisvrouw. Als kind was zij zeer sportief, volgde balletlessen vanaf haar 4 jaar en was lid van het Hongaars Olympische team met een veelbelovende toekomst. Maar deze droom werd verbroken door het uitbreken van de oorlog met de Jodenvervolging. In 1944 werd ze 16 jaar oud, samen met haar ouders en 1 zus, Magda, gedeporteerd naar Auschwitz. Op YouTube, bij het intikken van haar naam, Edith Eger, kan u haar getuigenissen horen. En ik heb er eentje uitgepikt uit een interview met het kanaal 1 Vandaag. U kan het beluisteren met aangepaste vertaling.
But we didn't know where we were or what's going to happen. I never heard of Auschwitz until I saw the sign, Arbeit macht frei. And even my father commented that, you know, we're just gonna work and then we're gonna go home.
Ik wist niet waar we waren of wat er ging gebeuren. Ik had nooit van Auschwitz gehoord, tot ik het opschrift zag: Arbeid maakt vrij. Zelfs mijn vader zei toen: we gaan er werken en dan gaan we weer naar huis.
Haar vader ziet ze nooit meer terug. En dan staat ze oog in oog met een man van wie ze later besefte dat het dokter Mengele was, de sadistische kamparts. Mengele verzocht haar moeder links af te slaan en Edith ging achter haar aan.
And I followed my mom. Now here comes really Camus' absurdity. That the very man who annihilated my family came after me. I still can see those eyes. Mengele said, you're going to see your mother very soon. She's just going to take a shower. And promptly threw me on the other side, which meant life.
Ik volgde mijn moeder en hier volgt de grootste absurditeit. De man die mijn familie heeft uitgeroeid, kwam achter me aan. Ik zie zijn ogen nog voor me. Mengele zei, je zult je moeder snel weer zien. Ze gaat even douchen. Hij trok me naar de andere kant, de kant van de overlevenden.
Eenmaal in het kamp vraagt ze aan een gevangene die tevens toezichtster was, waar haar moeder blijft.
And she pointed that the chimney fire was coming out. And very coolly she told me, you better talk about your mother in past tense. She's burning there. And my sister hugged me. And she said, the spirit never dies.
Een toezichtster verwees naar de schoorsteen waar rook uitkwam. Ze zei heel koeltjes, je kunt beter in de verleden tijd over je moeder praten. Ze wordt daar verbrand. Mijn zus gaf me een knuffel en zei, de geest sterft nooit.
En later ontmoette Edith Joseph Mengele opnieuw. De arts met zijn afschuwelijke medische experimenten was ook bekend als kunstliefhebber. En op een avond kwam hij de barak binnen, waar Edith verbleef op zoek naar een ballerina.
And I ended up dancing for Dr. Mengele. I managed to do it by closing my eyes.
En toen moest ik dansen voor Dr. Mengele. Ik kreeg dat voor elkaar door mijn ogen dicht te doen. En dat zie ik nu vandaag nog steeds gebeuren. Vrouwen die tegen hun wil betast worden, doen ook hun ogen dicht en sluiten zich af.
En ik deed dat in Auschwitz, while I was dancing for him.
Dat deed ik in Auschwitz, toen ik voor hem danste.
I was praying for him, so I wouldn't be the next one to go to the gas chamber.
Maar ik bad ook voor hem. Ook zodat ik niet de volgende zou zijn die naar de gaskamer zou moeten gaan. Ik deed alsof ik danste op de muziek van Tchaikovsky. Ik danste Romeo en Julia, zoals in het operahuis in Budapest.
I totally checked out.
Maar ik sloot me volledig af.
And then he gave me some bread. And I ran, and I was on a top floor. And I shared it with the girls.
Toen gaf hij mij wat brood. Ik rende weg naar de bovenste verdieping en verdeelde het brood onder de meisjes.
Voor Edith was vooral belangrijk wat haar moeder nog had gezegd en waarover ze nu zo overtuigd is. In je eigen gedachten blijf je altijd vrij.
Everything that she told me in the cattle car that was really happening. She said, we don't know where we're going, we don't know what's going to happen. Just remember, no one can take away from you what you put here in your own mind. That's exactly what happened. Everything was taken away from me. I had my mind and I had my sister.
Alles wat mijn moeder me vertelde in de veewagon is ook echt zo gebeurd. Ze zei me, we weten niet waar we naartoe gaan of wat er gaat gebeuren. Maar onthou dat niemand van je kan afpakken wat je hebt gelegd in je eigen geest. En zo ging het precies. Alles werd me afgepakt, maar ik had nog mijn geest en ook mijn zus.
Edith en haar twee zussen overleven de oorlog. Op 4 mei 1945 werd ze meer dood dan levend opgegraven van tussen een stapel lijken door een Amerikaanse soldaat. Dit was na een dergelijke vreselijke dodenmars. Als je stopte, werd je neergeschoten. En op een bepaald ogenblik was ze op het einde van haar krachten, en de meisjes, aan wie ze brood had gegeven, namen haar op en droegen haar verder. Edith en haar zus Magda herstelden in Amerikaanse veldhospitalen en keerden daarna terug naar huis in Hongarije, waar ze hun zus Clara vonden. Ook haar verloofde Erik overleefde Auschwitz niet. Edith trouwde later met Bela of Albert Eger, die ze in het ziekenhuis had ontmoet. Ook hij was een Joodse overlevende die zich tijdens de oorlog bij de partizanen had aangesloten. In 1949 vluchtte het gezin met dochtertje Marianne na communistische dreigementen naar Texas in de Verenigde Staten. Er volgde voor Edith eerst een zeer zware mentale periode, ten gevolge van al het oorlogstrauma en tevens een schuldgevoel dat zij het had overleefd en waarbij ze zelfs niet wou praten over deze oorlogservaringen. Maar ze maakte kennis met een Oostenrijkse psychiater, ook een overlevende van de Holocaust, dokter Viktor Frankl, die haar goed kon behandelen. En zo begon Edith op haar 40ste psychologie te studeren, eindigend met een doctoraatstitel, en werkte ze nadien in een ziekenhuis waar ze psychologische tests afnam van patiënten voor de psychiaters. Ze opende zelfs een therapiekliniek in Californië en werd aangesteld aan de faculteit van de Universiteit San Diego aldaar. En haar specialiteit was uiteraard posttraumatische stressstoornissen. Het echtpaar kreeg in Amerika nog 2 kinderen en kleinkinderen. En vandaag de dag is Edith Eger dus bijna 98 jaar oud. Haar man overleed in 1993. De oudste dochter Marianne, nog geboren in Hongarije, trouwde met Robert Engel, die in 2003 de Nobelprijs Economie won. Van Edith bestaan verschillende boeken, zelfs in het Nederlands vertaald, zoals De Keuze, Leven en Vrijheid en De Ballerina van Auschwitz. Als u in Amazon.nl Edith Eger intikt, vindt u de ganse lijst. Beste vrienden, ik stel voor nog te luisteren naar enkele uitspraken van haar, zoals hoe ze alles verwerkt heeft, maar vooral met raadgevingen voor onze tijd en voor mensen die trauma's te verwerken hebben in hun leven. En zo vertelde ze ooit in een interview van een 3-tal jaar geleden hoe verontwaardigd ze was over een onrechtvaardige toestand toen ze in Amerika kwam wonen. En ook over wat er gebeurde tijdens de eerste ambtsperiode onder president Donald Trump.
I came to America and I worked in a factory. And then I saw that there were 2 bathrooms and one of them said colored. How do you think I felt? So I always went to the colored bathroom.
Ik kwam naar Amerika. Ik werkte in een fabriek. Ik zag daar 2 soorten toiletten. Op één ervan stond vermeld kleurlingen. Hoe denk je dat ik me voelde? Dus ik ging altijd naar het toilet voor kleurlingen. Ik liep mee met Martin Luther King. Jonge mensen laten van zich horen. En ik ben erg trots op de jonge mensen die van zich laten horen.
What is going on today in America that children are being taken away from the mothers?
Wat gebeurt er vandaag in Amerika? Dat kinderen worden weggehaald bij hun moeders.
I have nightmares.
Ik zelf heb nog nachtmerries.
It's not over. It's not over.
Het is niet voorbij. Het is niet voorbij.
Zo poogt Edith Eger toch het positieve te halen uit wat haar is overkomen. Een soort van lessen uittrekken. En vooral anderen helpen.
I know there are some survivors, even today, that they are very isolated. They stay home.
Ik weet dat er overlevenden zijn, zelfs nog vandaag, die erg geïsoleerd leven. Ze blijven thuis, ze willen niet met anderen omgaan. Ik weet dat. Want ze leven in angst en ze geloven niet in vergiffenis, want ze denken dat dit betekent dat je dan het verleden vergeet.
And I keep saying, forgiveness is giving me a gift.
Ik blijf zeggen, vergiffenis is een geschenk voor jezelf.
That I do not allow the Nazis to control my daily life.
Het betekent dat ik mijn dagelijks leven niet laat beheersen door de nazi's.
It's not that I forgive them for what they did to me. I don't have such godly powers. But I want to be free. And I want to embrace that part in my life.
Ik vergeef ze niet voor wat ze me hebben aangedaan. Zo'n goddelijke kracht heb ik niet. Maar ik wil vrij zijn en ik wil dat gedeelte uit mijn leven toch omarmen.
I never forget what happened, but I came to terms with it. Every experience in life is a learning experience.
Ik vergeet nooit wat er is gebeurd, maar ik heb er een plaats aan gegeven. Iedere ervaring in het leven is een leermoment.
And gives us a choice whether we're going to be victims or survivors.
Het geeft ons de keuze om slachtoffer te zijn of een overlevende.
Opmerkelijk of eigenlijk niet is haar uitspraak: ik vergeef ze niet voor wat ze me hebben aangedaan. Zo'n goddelijke krachten heb ik niet. Het is inderdaad geweten hoe, menselijk gezien, het bijzonder moeilijk is, bovenmenselijk, om deze nazi-beulen te vergeven als de daden zo verschrikkelijk zijn geweest. En in zo'n geval zal een gelovige zich richten tot God en het aan God overlaten dat hij barmhartig is en vergeeft waar het mogelijk is. En zo vat zij het ook op, zoals ze ook in een ander interview ooit verklaarde, hoe haar diepe geloof haar aanmoedigde om toch te bidden voor de bewakers die haar in de kampen vasthielden, in het besef vooral dat ze gehersenspoeld waren. En zo verklaarde ze: mensen zeiden me, maar waar was God? Maar ik zegde altijd dat God bij me was. Deze nazi-bewakers waren ook gevangenen, en ik bad voor hen. Ik veranderde haat in medelijden. Wat voor leven was dat voor hen? Ze waren gehersenspoeld, hun eigen jeugd was hen ontnomen. Uiteindelijk zo'n houding naar God gericht op dat Hij vergeving zou schenken, omdat jij het niet kan, omwille van de zware wreedheden, is ook een christelijke houding. Maar we gaan verder naar Edith luisteren. En zo poogt ze als psychologe stresstrauma's bij anderen te verhelpen, zoals met angsten.
And fear is not what we're born with. We learn it. And sometime in your life, you have to sit down and ask yourself, how is it serving me?
Met angst worden we niet geboren. We leren het. En op een bepaald moment in je leven moet je gaan zitten en je afvragen, wat heb ik eraan? Wanneer je angst hebt, heb je geen liefde. Want liefde en angst kunnen niet naast elkaar bestaan.
So it's a good idea for you to recognize that you can have a new beginning today.
Dus het is een goed idee dat je inziet dat je nog een frisse start kunt maken. Nog vandaag.
And so I am hoping that I will take your hand and imagine that we're going through a tunnel.
En dus hoop ik dat ik je hand kan vastpakken en dat we ons voorstellen dat we door een tunnel gaan. En je kan er niet overheen of onderdoor, maar we gaan er doorheen.
But there is light at the end of.
Maar er is een licht op het einde van de tunnel. Er is hoop, maar soms ook hopeloosheid.
And we never ever give up hope. And that's what I learned in Auschwitz.
Maar we geven nooit, maar dan ook nooit, de hoop op. Dat heb ik geleerd in Auschwitz.
Beste luisteraars, ik laat de getuigenis van Edith Eger hierbij. We kennen allemaal de vreselijke wandaden die er gebeurd zijn en die zeker nooit mogen vergeten worden. We gaan eerst terugluisteren naar een stukje muziek en halen dan nog twee bijzondere getuigenissen naar boven. U hoort toch nog even Edith Eger, die verklaart hoe tenslotte we moeten op zoek gaan naar alles wat in ons leven gebeurde, en om dan toch in te zien dat alles in het leven ergens een geschenk bevat. Ze verklaart: Auschwitz heeft me de kans gegeven om anderen nu de weg te wijzen. Dit is het grootste godsgeschenk. Ik heb het overleefd en ik kan u anderen helpen om zich te bevrijden uit de gevangenis van hun eigen geest.
It is very, very important to find all the parts within us and to be able to recognize that everything in life has a gift in it. Auschwitz to me gave me an opportunity to guide others, which I think is the biggest gift of God, that not only I survived, but I can be useful to others to find their own prison that is in their own mind.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, ik zou graag met jullie nog twee berichten willen geven naar aanleiding van de bevrijding van het concentratiekamp van Auschwitz over juist 80 jaar. Een van de grootste massamoordenaars was 4 jaar de commandant van Auschwitz, Rudolf Höss. Hij hield toezicht op de bouw van het nazi-concentratiekamp en was verantwoordelijk voor de uitroeiing van meer dan 1 miljoen mensen. Hij zocht methodes uit om de uitroeiing systematisch nog te versnellen. Al zo introduceerde hij het gebruik van een pesticide op basis van cyanide, Zyklon B, in de gaskamers. Tijdens operatie Höss in 1944 liet hij tot 10.000 Joden per dag vermoorden, vermeldt hij zelf in zijn memoires, die hij schreef in opdracht van de Poolse autoriteiten voordat hij werd geëxecuteerd door ophanging in april 1947. Zijn gezin met 5 kinderen woonde in een villa met zicht op het crematorium. Een van de zonen van Rudolf Huss was Hans Jürgen, vandaag 88 jaar. Hij had een extreem geïdealiseerd beeld van zijn vader. Omdat vader Rudolf, die hij thuis kende, een liefhebbende, vriendelijke, geweldige vader was en zeer betrokken bij zijn kinderen. Auschwitz leek de plek te zijn waar zoon Hans Jürgen als kind het gelukkigst was geweest, zich niet bewust van wat er achter de tuinmuur gebeurde. Zoon Hans Jürgen huwde, maar was zeer autoritair en vooral zeer afstandelijk tegenover zijn eigen kinderen, wat dan ook leidde tot echtscheiding. En zo komen we bij zijn zoon Kai, vandaag 62 jaar, die zeer moeilijk kon omgaan met zijn vader, maar ook wederzijds. Hij wist ook niets van de band die er was met massamoordenaar Rudolf Huss, dus zijn grootvader. Als gevolg hiervan werd de jeugd van Kai Huss gekenmerkt door stilte en onderdrukking. Maar dat bleef geen geheim. Op een dag kwam zoon Kai terug thuis van school. Het thema was de Holocaust, een verplicht vak op de Duitse scholen, zoals ook een bezoek aan een concentratiekamp. Maar hij was bijzonder getroffen door één detail, namelijk dat hij dezelfde familienaam had van de vredecommandant van Auschwitz, Rudolf Huss. En zijn moeder kon niet anders dan hem bekennen: het was je grootvader. Toen las Kai ook de memoires van zijn grootvader, die de wreedheden in detail stap voor stap beschrijft. In een interview later verklaarde hij: het was verschrikkelijk om te lezen hoe hij zijn werk beschrijft op zo'n koude, klinische en berekende manier. En Kai Huss had het zeer moeilijk om dit allemaal te verwerken gedurende vele jaren. En er volgde een leven ver van God, met een job in de luxe hotelindustrie, maar samengaand met het najagen van een luxe leven van feestjes, meisjes, nachtclubs enzovoort, die hem bracht naar Macau, Singapore, Thailand, Bali, China, Egypte en Dubai. Hij deed alles om zo ver mogelijk weg te zijn van zijn familie. Maar later verklaarde hij dat hij zich van binnen constant kapot voelde. Maar eind jaren 80 van de vorige eeuw, op de leeftijd van 28 jaar, moest Kai in Singapore een acute medische ingreep ondergaan van de amandelen, die plots fout dreigde te lopen. Daarbij verloor hij zoveel bloed dat hij bijna overleed en een bijna doodervaring beleefde. Tijdens zijn herstel, met veel pijn, vond hij in het ziekenhuis een Bijbel en begon erin te lezen om zichzelf wat af te leiden. En zo kwam hij bij Psalm 51, de kreet van berouw van koning David na zijn zonde tegen Bathsheba en de moord op Uria. David had dus zijn bevelhebber Uria naar het front gestuurd om zeker te zijn dat hij zou sterven en om dan gemeenschap te kunnen hebben met diens vrouw Uria. En bij het lezen van deze psalm 51, op dat moment vroeg Kai zich af, waar zijn dorst, zijn leven naar rijkdom, zijn huidige wijze van leven hem naartoe zou leiden. En hij vroeg zich af, als een dictator aan hem het soort macht zou geven dat zijn grootvader had, zou hij zelf dan net zo hebben kunnen handelen als zijn grootvader? Nadat hij de hele Bijbel had gelezen, ontmoette Kai een christen, die hem uitnodigde voor een kopje koffie, en daarna volgden maanden van praten, en de christen nodigde hem toen uit naar de kerk te komen. En beetje bij beetje besloot Kai zijn leven van plezier op te geven en zich tot het christelijke geloof te wenden. En alzo werd hij met Pasen 1989 gedoopt in een protestantse christelijke gemeenschap. Tegenwoordig is hij getrouwd, vader van 4 kinderen, en woont hij terug in Duitsland, in Stuttgart, als een protestantse dominee in de Bible Church. Hij maakt zich vandaag veel zorgen over het terug opkomend antisemitisme. Zo verklaarde hij ooit in een interview: God is trouw aan zijn volk. Ik ben een niet-Jood en de kleinzoon van de grootste moordenaar van het Joodse volk. En ik ben gered door een Joodse Messias. Ondertussen, na 30 jaar, zijn vader en zoon terug verzoend. En zo kwam in 2024 een documentaire uit, The Commandant Shadow, waaraan Hans Jurgen en zijn zoon Kai aan meewerkten. En dit om de ware feiten over enerzijds het leven van de familie Hus en anderzijds de getuigenissen van de overlevende slachtoffers aan het licht te brengen. Beste vrienden, tot zover deze samengevatte getuigenis. U kan veel meer vinden op internet als u googelt met de genoemde namen. Maar we sluiten hier af. U hoort nog even Kai Hus verklaren hoe hij als heiden, niet-Jood, gered werd door de Joodse Messias.
My dad and Hans Jürgen Hus, he's the son of Rudolf Hus, the commandant of Auschwitz.
I'm a Gentile and the grandson of the greatest murderer of Jewish people, and I'm saved by the Jewish Messiah.
Thank you.
Beste luisteraars, ik neem nog één artikel in de hand. Een bijzonder liefdesverhaal. Dit gebeurde ook binnen de verschrikkelijke gebeurtenissen in het concentratiekamp van Auschwitz. Jerzy of Jurek Bielecki was een jonge Poolse katholiek, geboren in 1921 en een van de eerste gevangenen van Auschwitz reeds in 1940. Hij werd gearresteerd toen hij probeerde via Hongarije zich aan te sluiten bij het Poolse leger in Frankrijk. Cilla Cibulska kwam uit een klein dorpje in Oost-Polen en kwam samen met haar Joodse familie, ouders, kleinzusje en twee broers, in januari 1943 aan in het kamp van Auschwitz. Zij werd de enige die het overleefde van het gezin. Zij verbleef in een gebouw met een 50 vrouwelijke gevangenen, met Duitse vrouwelijke bewakers, vlakbij de graansilo van Auschwitz. En Cilla vertelde later: we hadden nogal geluk en sliepen in een relatief droge kelder op matrassen van stro. Ons werk bestond erin het herstellen van meelzakken voor de graansilo van het kamp. In de winter van 1943 ontmoetten Cilla en Jurek elkaar in deze graansilo. En zo verklaarde Jurek later ooit op de Poolse televisie: vanaf het eerste moment raakte ik in de ban van haar vrouwelijkheid, haar glimlach, haar gezicht. Paradoxaal beleefde ik de mooiste dagen van mijn leven, terwijl de dood overal om ons heen heerste. En hij herinnerde zich duidelijk het precieze moment waarop een groep van ongeveer 10 jonge Joodse meisjes binnenkwamen in die silo. En ze waren toch verrassend goed verzorgd en droegen witte schorten en met sjaals in hun haar gebonden. En een van hen glimlachte naar me en knipoogde. Ik bloosde als een kind. En de liefde tussen Cilla en Jurek bloeide ondanks de zware situatie. En ze slaagden erin om met elkaar regelmatig te praten, zoals tijdens de maaltijden in de fabriek en dankzij toegeeflijkheid van omgekochte bewakers. Ik was gek op haar. Ik kon zien dat zij van haar kant niet ongevoelig was voor mijn avances. We waren net tieners op een bankje in het park, die elkaar kusjes gaven, terwijl de dood wreed om ons heen loerde. Maar op een dag rende Cilla in tranen naar Jurek om hem te vertellen dat haar beste vriendin net was doodgeschoten door een SS'er en zomaar zonder reden. En Jurka beloofde haar: niet huilen, Cilla, ik haal je hier weg uit deze hel. En aanstonds begon hij aan de voorbereidingen voor een ontsnapping. Ik wist hoe ontsnappingspogingen wel afliepen, maar voor Cilla en voor onze liefde was ik tot alles bereid, zelfs tot het onmogelijke, aldus Jurka. Hij vroeg een vriend om een Duits uniform en slaagde erin twee passen te krijgen, dankzij zijn relatief bevoorrechte positie als Duitstalige en niet-Joodse gevangene. Maar toen zijn ontsnappingsplan klaar was in mei 1944, kwamen de meisjes niet meer naar de silo om te werken. Dus hij wist ook niet of Cilla nog leefde. Een 2 maanden later ontving hij een briefje: Jurek, mijn liefste, ik werk nu in het washuis. Probeer me daar te vinden. En dit lukte. En zo zagen ze elkaar regelmatig terug. En zo komen we aan 20 juli 1944. Jurka fluistert haar toe. Morgen komt een SS'er van de politieke afdeling je halen voor ondervraging. Tot morgen. Chila stelde zich geen verdere vragen. En inderdaad, de volgende dag kwam een SS'er in een SS-rottenführer-uniform het gebouw binnen en begaf zich naar Chila. Maar het was niemand anders dan haar Jurka. Hij groette de bewaakster en nam Chila mee. En met de passen geraakten ze buiten het kamp. Na 9 nachten lopen, komen ze aan bij het huis van de oom van Jurka. Maar om hun veiligheid te garanderen, besloten ze ieder hun eigen weg te gaan. Jurka sloot zich aan bij het Poolse verzet, terwijl Chila als Jodin onderdook bij enkele boeren in een klein dorp. Maar toen de oorlog eindigde, had geen van beiden enig nieuws over de andere. Op een dag kreeg Chila te horen dat Jurka in de strijd was gesneuveld en wanhopig, zeer snel beslist, besluit ze naar New York te verhuizen om te proberen alles te vergeten en een nieuw leven op te starten. Maar wat ze niet wist is dat Jurka toch nog leefde en zich pas 3 weken later kon bevrijden en zo misten ze elkaar. En daarbij kwam dat de familie van Jurka hem vertelde dat Chila was overleden in een ziekenhuis in Stockholm met de bedoeling daarna door te reizen naar Amerika. Maar dit was een leugen. Er wordt vermoed dat de familie niet zo gelukkig was dat hij met een Joodse vrouw zou trouwen. Maar het verhaal is nog niet ten einde. En we springen een aantal jaren verder. In mei 1983, in New York, is Chila al een paar jaar weduwe en heeft ze 1 dochter. En op een dag nodigt ze haar Poolse schoonmaakster uit voor een kopje koffie en vertelt haar het ganse liefdesverhaal en de ontsnapping uit Auschwitz. Maar de schoonmaakster herkent het verhaal van een man, schoolhoofd, die op de Poolse televisie hetzelfde verhaal had verteld. Ik kon het niet geloven, verklaarde Chila. Ze geraakte aan zijn telefoonnummer en belde hem op. Jurek, ik ben het, je kleine Chila. En ze vertelt, toen hij mijn stem hoorde, wist hij meteen dat het zijn geliefde uit Auschwitz was. Een maand later nam zij het vliegtuig naar Krakau en daar wachtte op 8 juni 1983 Jurka, ondertussen 62 jaar, haar op met 39 rozen. 1 roos voor elk jaar dat ze elkaar gemist hadden. Ook Jurek was inmiddels ook gehuwd en had een gezin met kinderen. Jurek overleed op 20 oktober 2011 en Chila in 2005. Toch belangrijk bij te vermelden. Jerzy of Jurek Bielecki werd ingeschreven in 1985 op de lijst van de rechtvaardigen onder de volkeren en werd ereburger van Israël voor al hetgeen hij gedaan had voor de Joden. Zo, beste vrienden luisteraars, toch een beetje romantiek vanuit het concentratiekamp van Auschwitz, alhoewel het nadien anders verliep. Oorlog en vrede, een thema zo oud als de mensheid, een groot mysterie van het kwaad. En toch moeten we blijven geloven dat er een God is die waakt over ons en steeds uit het kwaad, die hij uiteraard absoluut niet wenst, toch het goede kan halen. En het mooiste voorbeeld is Jezus, de Zoon van God, die door zijn vrede lijden en dood en verrijzenis de wereld heeft overwonnen. En daar moeten we naar opkijken. En op aarde, in onze relatie met de medemens, doen wat we kunnen om daarin liefdevol om te gaan en ook om vurig te bidden voor de vrede in de harten en in de wereld. U hoort nog even Jerzy of Jurek uitleggen aan bezoekers van Auschwitz hoe belangrijk voor hem één bepaalde blok van de SS werd op 21 juli 1944, de dag van de ontsnapping, waar een jong meisje werkte beneden in de wasruimte. Dank voor het luisteren en tot een volgende uitzending.
Kolega mi w olbrzymiej ciasnocie noc i po raz drugi ten blok był dla mnie ważny w lipcu 1944 roku, mianowicie 21 lipca tegoż roku w tym budynku na dole tutaj przy ziemiach była pralnia dla SS w tym czasie